Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Samenkomen is nog altijd het mooiste wat er is. Maar dat lukt nog even niet. Wat wel kan is Simply Jesus at Home. Jezus delen op een nieuwe en dynamische manier samen met David de Vos en Dwight Dizzles. Welke verrassingen we verder in petto hebben, hoor of zie je binnenkort via onze socials. Simply Jesus at Home. Bij jou in de huiskamer op Tweede Paasdag. Gaan genade en waarheid hand in hand? Verandering van gedrag of verandering van het hart? Zomaar twee vragen uit een gesprek tussen David de Vos en Wilkin van den Kamp in de podcast van deze week met als titel Is zonde een symptoom?
Super dat je er weer bij bent. Ik ben in gesprek met mijn goede vriend Wilkin van den Kamp. Wilkin, welkom.
Ja.
Gek dat je hier bent. Wij kunnen eindeloos babbelen over hele interessante dingen.
Ja, als de camera dicht gaat, op stop gaat, dan gaan we gewoon door.
Gaan we gewoon door. Dan denken we, oh jammer dat we dit ook niet gewoon vastleggen. Ja. In mijn gesprek met jou net zei je iets heel interessants. Je zei, ik heb beschreven in mijn boek Live in Love, het thema waarin ik zeg, zonde is eigenlijk een symptoom. Mm-hmm. En het duidt op iets wat eronder zit. Mm-hmm. Ik denk dat ik voor mezelf ook ontdekt heb, heel lang sturen we op gedrag. Je mag dit niet doen,
ja.
Bekeer je. Als je dat doet, dan is dit het gevolg. Ik heb letterlijk ook gepreekt zelf, maar ook gehoord van anderen. Als je je nou bekeert, dan komt alles goed. Alleen dat gedrag, dat zette soms gewoon door. Mm-hmm. Omdat ik niet snapte dat er een behoefte onder zat, mm-hmm, die in de kern eigenlijk niet werd vervuld. En dat heeft weer te maken met, kun je echt van jezelf houden zoals je bent? Hmm. Heb je Gods liefde werkelijk toegepast in alle lagen? Ja. De dingen die gebeurd zijn in je jeugd, de verwerping of de afwijzing die je ervaren hebt. Heb je Jezus daarin laten komen? Of ettert die wond nog en blijf je een bepaalde leegte vullen? Hmm. Ik denk, iemand zei een keer van, ja, maar als je liegt, dan moet je je gewoon bekeren. Dat moet je niet meer doen. En toen zei ik, nou, ik denk dat het misschien wel een interessantere vraag is.
Ja?
Waarom lieg je?
Ja,
waarom probeer je jezelf anders voor te doen als dat je bent?
Mm-hmm.
Kun je ons meenemen in wat je bedoelt met de symptoom en wat daaronder zit?
Nou, ik noem dat in mijn boek de oudste zoontheologie en of de open armen theologie van Jezus. En Live and Love gaat eigenlijk over die gelijkenis. Niet eigenlijk, gaat over de gelijkenis van de verloren zoon. De jongste zoon en de oudste zoon. En de context van dat verhaal is dat Jezus gevolgd wordt door de hoeren en de tollenaars. Die volgen hem massaal. En aan de andere kant staan daar de schriftgeleerden en de fariseeën. En die mopperen. In Lucas 15, vers 2 mopperen ze. Ze willen Jezus om twee redenen doden. Hè? In de eerste plaats omdat hij zich aan God gelijk stelde. Mm. Johannes 8 wordt dat meerdere keren genoemd. Hij stelt zich gelijk aan God. Hij noemt God zijn vader enzovoort. Hij moet dood. He, ze proberen hem ook te stenigen dan.
Ja, ja.
Maar in Lucas 15 lezen we van ja, hij ontvangt de hoeren en tollenaars gewoon bereidwillig. Gastvrij staat er in het Grieks. Hij zoekt ze op. Kijk, en dan vertelt Jezus dat verhaal van de jongste en de oudste zoon. En de hoeren en de tollenaars zijn de jongste zoon. En die oudste zoon, dat zijn de schriftgeleerden en de fariseeën. Maar het gaat natuurlijk om de vader. En die schriftgeleerden en die farisee, dat is wat jij net ook heel mooi formuleerde, die zijn bezig met gedragsverandering.
Hmm.
He, dat is dat wat je zegt.
Ja.
Maar Jezus is nooit bezig geweest met gedragsverandering. Jezus keek naar het hart. Het is een verandering van het hart. En dat is ook de wedergeboorte. En de kerk heeft jarenlang, misschien eeuwenlang, is ze weer teruggevallen in die oudste zoontheologie.
Ja.
We moeten een zuivere kerk hebben. En dus je moet volgens de leer moet je gedragen.
Ja.
En als je daaraan voldoet, is het goed. En in die oudste zoontheologie ligt altijd dat accent op zonde.
Ja.
Je bent een zondaar en je zondigt en pas op voor de zonde. Terwijl die open armen theologie van Jezus, die zoekt de zondaars op. Die heeft helemaal geen problemen met de zonde. Want het zondeprobleem is al lang opgelost. Het is genade.
Ja.
Open armen en iedereen is welkom. En ik ga met je eten. Jezus zei, ik eet met jullie. Dat betekent, je valt onder mijn bescherming. Je bent familie van mij. Voordat je je bekeerd hebt. En ik geloof dat we dat nodig hebben als kerk. Hè, dat die gelijkenis van Jezus profetisch is. Omdat je door de eeuwen heen zag dat er periodes zijn waar mensen massaal de kerk verlaten vanwege de oudste zoontheologie.
Ja.
Gedragsverandering, gedragsregels. De lat heel hoog leggen. De zuivere kerk hebben we door de hele kerkgeschiedenis gehad.
Ja.
Die zijn allemaal uitgestorven.
Ja. Maar weet je wat ik heel interessant vind om te zien? Hè? Jezus heeft de zachte hand tegenover de zondaars.
Absoluut, de zachte hand van
genade. Maar hij was enorm hard tegenover de farizeeën.
De harde hand van de waarheid.
En hè, jij zegt net, ja. Hè, die leggen de lat heel hoog in de kerk.
Ja.
Maar als Jezus hun confronteerde, deed hij de lat nog even iets hoger. En ik dacht dan altijd van, die lat die geldt ook voor mij. Weet je wel? Dat verwacht hij dus van mij.
Ja. Hè, maar je dacht nog als een oudste zoon.
Nou, helemaal. Maar sterker nog, dat was dus ook voor mij.
Ja.
Omdat hij ten diepste, net als dat hij de zondaars tot het einde van zichzelf wil brengen. Alleen die hebben een voordeel ten opzichte van ons, waar we denken we gedragen ons zo goed. Die hebben zich al overgegeven aan het feit dat het gewoon niet lukt. En die anderen, die zijn nog niet op het punt gekomen waar ze stuk zijn gelopen. En dat probeert hij dus door de lat steeds hoger te leggen.
Oh, ja.
En uiteindelijk ons tot inzicht te brengen van, joh, maar dit gaat je nooit niet lukken.
Daarom was Jezus als een leeuw, hè, voor de fariseeën, de schriftgeleerden. En niet alle fariseeën waren zo, hè, dat weten we ook. Hè.
Er waren er ook een paar
Maar die schouderfariseeën, zo werden ze genoemd, hè, die Jezus vervolgde. En waarom werden ze schouderfariseeën genoemd destijds? He, want er waren 6000 fariseeërs in de tijd van Jezus. Omdat ze lasten op de schouders van mensen legden. En dan zegt Jezus, hij confronteert en dan zie je als een leeuw naar de fariseeën toe. Jullie houden jezelf niet aan de regels. Nou, en dan ontploffen ze. Jullie zijn geldzuchtig, zegt hij in Lucas.
Ja.
Jullie zijn geldzuchtig, onder andere. Maar naar de hoeren en de tollenaars, waarvan je zegt, ja, die wisten toch al, we mogen niet in de synagoge komen. Want de fariseeën bepaalden of je goed genoeg was. Ze mochten niet in de synagoge komen. Wat doet Jezus? Hij zoekt ze op. He? Hij gaat naar ze toe. En dan, Jezus is de God die bukt. He? Dat lees je heel vaak. Jezus is de God die bukt, die naar ons toe komt.
Ja,
die bukt en die schrijft in het zand als die vrouw die overspel gepleegd heeft.
Ja.
De vent is er niet. Ja, op heterdaad betrapt staat er ook nog.
Wie van de fariseeërs was dat?
Ja.
Denk ik dan.
Ja, op heterdaad betrapt. Ja. Dus ze hebben staan gluren van...
of ze hebben het zelf gedaan.
Dat zou ook nog kunnen.
En daar hebben ze het afgelegd.
En dan gaat Jezus bukken, weet je. Hij komt altijd naar ons toe. Dan schrijft hij in het zand.
Ja.
Misschien wel de namen van de fariseeërs.
Weet je, het is mooi beeldspraak. Maar dat gaat weer terug naar hoe God de wereld schiep. Dat hij de mens vormt in het stof.
Yeah.
Dat hij door de knieën gaat om de levensadem in de neus te blazen van de mens.
Dat is wat Jezus deed.
Dat deed Jezus opnieuw eigenlijk.
Ja, en ik zie een kerk voor me inderdaad. En dat is een grote uitdaging. Dat beschrijf ik ook in mijn boek Live and Love. Die open arme theologie van Jezus verwoordt. En die armen van de Vader, dat is de hand van genade en de hand van de waarheid. Volmaakte liefde, wat is dat? Nou, dat is wat er van Jezus gezegd wordt. Jezus is volmaakte liefde. En in Johannes, het evangelie, het eerste hoofdstuk staat dan Jezus vol van genade en vol van waarheid. En die twee kom je in het Oude Testament ook vaak tegen die woorden. Hè? Genade en waarheid, genade en waarheid.
Ja.
Samen maken ze de volmaakte liefde zichtbaar. En het is 100% genade en 100% waarheid. Maar ik zeg dan, maar de genade gaat altijd voorop. En genade is altijd het laatste woord. Genade laat altijd de deur open.
Ja.
Altijd. Dat zie je bij de Heer Jezus ook. Altijd.
Ja. Ah, het is een onvoorstelbare... Het is een soort openbaring die in je hart moet landen. Mijn vraag aan jou is... Is er nog een ander alternatieve zoon? Of zijn we allemaal of verloren of oudste zoon?
In ieder geval zijn we allemaal geroepen om de vader te zijn. Niet om de jongste zoon te blijven. En ook niet om de oudste zoon te blijven. Maar om als de vader te zijn. Kijk, Jezus, waarom vertelt Jezus deze gelijkenis? Zo is mijn vader. En zoals mijn vader doet, doe ik. Ik zoek ze op.
Ja.
Net als die vader. Want die jongste zoon die komt dan weer thuis. En ik heb me ook wel eens afgevraagd, waarom is de jongste zoon het huis verlaten? Waarom?
Ja.
Vanwege die goede vader. Dat is onmogelijk als je het verhaal leest.
Ja.
Ik kom tot de conclusie... Er is maar één antwoord mogelijk, vanwege die oudste zoon.
Ja.
Je bent niet goed genoeg.
Ja.
Je doet het niet goed.
Je zou het moeten doen als ik.
Ja.
Je bent niet zo.
En dan zie je ook, als hij uiteindelijk terugkomt en hij is alles kwijt... de jongste zoon. En dan schrijf ik iets in mijn boek wat ik niet als eerste schreef. Want bisschop De Korte die schreef dat ook laatst. En er zijn andere boeken ook, die dat, Tim Keller en anderen, die dat verwoorden. Die jongste zoon heeft helemaal geen, heeft zich helemaal niet bekeerd. Nee. Ik heb altijd gepreekt, die jongste zoon heeft zich bekeerd. En een van de redenen waarom je het kunt opmaken, maar dan moet je het boek, ja, jij hebt het wel gelezen, maar dan moet je maar het boek lezen, is dat die jongen dan terugkomt en dan gaat hij zeggen, wat zal ik zeggen tegen mijn vader? Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En toen de fariseeërs dat hoorden, maar trouwens ook de hoeren en de tollenaars, dachten ze, oh, hij meent het niet. Waarom wisten ze dat? Omdat ze de Torah kenden. De vijf boeken van Mozes, die kennen ze bijna allemaal uit hun hoofd. En daar staat als farao, het volk Israël niet wil laten gaan, dan komt Mozes, nou, dat verhaal, en dan heeft farao weer spijt van al die plagen die plaatsvinden, en dan zegt hij op een gegeven moment van, nou, Mozes, roept hij Mozes weer bij zich, farao, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen jullie. Maar dan staat erbij, hij wilde alleen maar dat de plaag stopte, van de sprinkhanen die hongersnood veroorzaakt. En de jongste zoon heeft ook hongersnood. Ja, dus Jezus legt de woorden van farao in de hand van de jongen.
Zo, ja.
Zo van, dus ze wisten allemaal, oh, hij meent het helemaal niet. En waarom is dit belangrijk? Omdat ons land vol is met mensen die zich niet bekeren. Ja. Die geen berouw hebben. Ja. En dat,
soms ook niet zien.
En dat wij open armen hebben. En zeggen van, je hoeft je niet te bekeren, want God houdt al van je.
Zou je dan kunnen zeggen dat ze ook door God al vergeven zijn?
Nou, in principe zijn we natuurlijk allemaal al vergeven, maar je moet er wel om vragen. Maar het punt is, hij heeft geen berouw, hij heeft zich niet bekeerd, hij wil zijn eigen hachie redden. Ja, en dan komt hij in de kerk, bij wijze van spreken, en dan zeggen wij, je moet dit, en je moet dat, en je moet zus, en je moet zo. Maar de vader doet dat niet. Hij ziet hem komen, en wat doet hij? Hij rent naar hem toe. Voordat die jongen nog iets kan zeggen, neemt hij me in zijn armen. En pas in de armen van genade en waarheid, waarin hij de liefde ervaart, onvoorwaardelijk, ook al heb je nog niet bekeerd. Want de fariseeën zeiden, je moet je bekeren, je moet berouw hebben, je moet je aan de wet houden, en deze regeltje, en dit en dat, en zus en zo. De vader doet dat niet. En wat zegt die jongen dan? Het is zo mooi. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En de vader zegt, ja, dat klopt. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Ja, dat klopt ook wel. Maar welk zinnetje had hij van tevoren bedacht? Laat mij maar een dagloner zijn. Mm-hmm. Zodat ik het weer terug kan verdienen wat ik ben kwijtgeraakt. En dat laat hij weg. En dat laat zijn echte bekering zien. Ja. En weet je waar hij zich dan van bekeerd heeft? Van de oudste zoon theologie. Ik hoef niet als die oudste broer te zijn. Heel Nederland kotst de oudste zoon theologie uit.
Nou ja, ik denk
de wereld wil dat niet. Dat is het beeld van de kerk dat ze hebben. Maar dat en wij moeten zeggen, joh, dat hoeft ook niet. Nee, want de vader is anders.
Het komt zo dat we als christenen ook heel vaak niet open en eerlijk zijn over onze eigen struggles. Ja. De fariseer die zegt met de zonde naast zich, dank u wel dat ik niet ben zoals hij.
Ja.
Ik spreek veel jongens vanuit de wereld met wie ik samenwerk, binnen de visserswereld of mensen die ik ontmoet. En die zeggen dan tegen me, ja, David, als ik jou hoor, dan vind ik het zo gaaf. Maar ik heb zo'n hekel aan al die mensen die denken dat ze het beter weten.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk die houding die je dan hoort, hè. Mm-hmm. En die houding die daar dan is, die eigenlijk afstoot en zegt, jij bent niet goed genoeg. Dat is wat de deur dicht houdt.
Mm-hmm.
En wat mij raakt is dat het leek erop alsof de vader zijn zoon in zijn hart al lang vergeven had. Hij heeft er daar niet over na te denken.
Ja.
Kijk, die jongen moest het nog ontvangen.
Ja.
Die vergeving ontvangen.
Ja.
En als ik naar mijn eigen kinderen kijk ook. Als ze iets doen wat niet mag, waar ze me echt boos mee maken. Soms gebeurt dat, niet vaak. Maar soms denk ik, jongen, hoe kan je dat nou doen? Is het feit of ik ze ervoor vergeef of niet, is helemaal geen kwestie.
Dat
heb ik al lang gedaan. En hij hoeft tegen mij ook niet te zeggen, wil je me alsjeblieft vergeven? Ik vind het fijn als hij het in orde maakt. Maar die liefde, die is daar al. En als ik naar dit verhaal kijk, dan heb je de verloren zoon, en je hebt de oudste zoon, maar je hebt nog een zoon. Dat is de zoon van de vader, dat is Jezus. Dat is die derde zoon. En die plek innemen. Man, wat gaat onze kerk er anders uitzien? Maar daarvoor moeten we eerst tot het einde komen.
Van alle leiders die ik spreek, weet je hoe ze reageren op het boek Live and Love? De reacties die ik krijg, ja maar. Altijd ja maar. En het wordt tijd dat we de ja maars inruilen voor punt.
In het Engels is die heel mooi, hè? Yeah, but. Nou, but heeft een dubbele betekenis. Yeah, but you need to get your butt out of the way. Zeg een woord.
Ja, ja. Maar van, hoe moeten we dat dan doen? En toen ik het boek Living Love schreef, dacht ik ook, dat moet ik doen. Ik moet een hoofdstuk wijden, hoe gaan we dit doen? Maar toen kwam ik toch, ik had het gevoel, dat moet ik juist niet doen. Het gaat om een keuze. Wij willen een kerk zijn, niet, wij willen een Jezuskerk zijn. En niet een oudste zoontheologie, maar de open armen theologie van Jezus. En dat betekent gewoon ja zeggen en dit doen. Ja, maar dan. Er is toch ook tucht.
Ja.
Er is toch ook, we moeten toch ook vermanen en noem maar op. Kan ik een heel mooi verhaal over vertellen vanuit de liefde van de Vader? Dat al te graag. Hè? En, maar God is toch ook een toornig God. Mm. Nou, er staat nergens in de Bijbel, God is toorn. Er staat wel in de Bijbel dat God boos kan worden. Maar gelukkig maar. Nou, zou een liefdeloze vader zijn.
Gemaakt als, zijn. Zijn beeld, wij kunnen ook wel eens boos worden, toch?
God wordt boos over het onrecht, net als hij het kwaad verafschuwt. Het gaat erom dat we die keuze maken als kerk zo te zijn. En niet meteen al nadenken over, ja, maar hoe moet het dan zussen, hoe moet het dan zo? Dat is weer die oudste zoontheologie. We moeten de rijtjes hebben. Zo de 1, 2, 3'tjes en de ABC'tjes. Terwijl het gewoon dit is.
Wat mij,
als ik dat preek, wat jij ook bij jouw vissersmaatjes doet... preek dus aan. Ja, zeg maar. Ja. Als ik dan preek op een bruiloft waar alleen maar niet-christenen zijn bijna. Hè, wat ik een tijdje geleden voor corona deed. En als ik dan vanuit die open armen theologie van Jezus ga spreken. Want God gelooft in jou. Ja, voordat jij gelooft in hem. Hè, God gelooft in jou. En niets kan je kan God ervan, kan, wat jij doet, kan God ervan weerhouden om je lief te hebben. Als je die boodschap brengt, dan heb je een halve kerk aan het huilen.
Ja.
En dan hoef ik ze niet op te zoeken ook. Maar dan komt de vader van de bruid, die enorm teleurgesteld is in die kerk. En dan komt, want uiteindelijk hebben we de meeste van ons wel een kerkelijke achtergrond. Die dan allemaal zeggen van, zo heb ik het nog nooit gehoord.
Ja.
En eigenlijk is het heel eenvoudig.
Ja. Het schilderen van een perfect plaatje, wat we als kerk heel goed doen, van hoe we zouden moeten zijn, maar niemand past daarin. En als we heel eerlijk zijn, passen we daar zelf ook niet in.
Nee,
ja.
Dat is genade, ja.
Exact. En wat mij helpt, is toen ik in aanraking kwam met dat deel in mezelf, waarin ik toe kon geven, hey, maar ik ben genoeg, want Jezus heeft het voor mij geregeld.
Mm-hmm.
En de gebrokenheid van mijn eigen leven erkennen en omarmen,
ja,
creëert een zachtheid in mijn hart.
Ja.
Naar al het gedrag waarvan ik denk, ja, daar klopt geen hout van. Maar wat zit eronder? Hè, kunnen we dat eerlijke gesprek aangaan? Mm-hmm. En ik merk dat mensen dan open gaan.
Mm-hmm. Ja.
Ik had een prachtig mooi getuigenis online binnen die hele carp community. En er was een jongen die reageerde en die zei, ja, mooi man, respect. Al geloof ik alleen in mezelf. En dan is het natuurlijk super christelijk om tegen iemand te zeggen, ja, maar zelf kom je er niet. Weet je wel? En dat is dan een inkopper voor mij ook bijna om te doen. Maar toen koos ik ervoor om met open handen te reageren. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, in jezelf geloven is ook een kracht.
Mm-hmm.
Ik zeg, net als houden van jezelf. Mm-hmm. Ik zeg, maar die is wat moeilijker. En toen kreeg ik een berichtje
die
terug.
Die is moeilijker?
Ja. Toen kreeg ik een berichtje terug. Toen zei hij, dat laatste, zei hij.
Mm-hmm.
Daar ben ik zo tegenaan gelopen.
Ja.
En dan ineens gaan de harten open.
Ja.
Dus je kan de vuist laten zien. Mm-hmm. En zeggen, ja, maar je moet nu, hè, mm-hmm, en luister eens even. Of de verbinding aangaan.
Mm-hmm.
En dat kan alleen als je hebt leren zien en toepassen dat die waarheid ook voor ons is.
Mm-hmm.
En vanuit die houding eerlijk zijn.
Mm-hmm.
Want dat is iets wat ik in de wereld heel vaak hoor. Ja, mm-hmm, jullie zijn niet eerlijk. Ik heb wel zo'n jongen horen zeggen, nou, jullie christenen zijn de meest verschrikkelijke, want jullie zeggen wel dat je het netjes doet, maar ondertussen, hè? Ondertussen.
De farisees. Ze knepen de kat in het donker.
Maar als je nou...
Maar dat is het gevolg van de oudste zoontheologie. Je moet een zuivere kerk hebben. Dit mag je niet, dat mag je niet, gezond, dit en dat en zo. En je moet zo leven. En als je er dan mee zou komen, word je ook afgestraft.
Ja.
Vroeger moest je zelfs voor de kerk dan je zonde beleiden voor alles en iedereen. Wat krijg je dan? Dat iedereen in het verborgene het houdt. En dan krijg je een kerk die vol zit van mensen die leven in en met zonde. In plaats van een kerk waarin we niet van onze stoel vallen als het fout gaat. En ja. Dat we zeggen, dat we dan antwoorden, hoe mooi wil je worden? Zullen we je helpen? Mogen we je helpen in deze weg die we gaan?
Is dit niet waar Jezus voor kwam?
Ja, zeker.
Ja. Ja.
Om ons in ere te herstellen. Hè? Zonde onteert God, staat in het Oude Testament. Hè? Zonde onteert God, maar zonde onteert ook de mens. Ja. En Jezus is gekomen om ons in ere te herstellen. Ja. En zonde is dan het probleem ook niet.
Nee, zonde is een minder groot probleem dan we altijd dachten.
Ja.
En daarom mogen we leren te groeien naar een bewustzijn van geheiligd, rechtvaardig, gereind,
oké
met God.
Genade is het antwoord daarin, ja.
En het is heel, persoonlijk valt mij op dat we in een tijd leven dat het onderwijs rondom genade steeds meer gehoord wordt. En ook dat lijkt echt een soort ontwikkeling.
Wereldwijd,
alsof God de openbaring groter maakt. Maar dan moet ik ook denken aan die Bijbelteksten, waar Paulus dat zo mooi omschrijft, dat als de zonde toeneemt, zal de genade altijd groter zijn.
Ja.
Dus het feit dat er zoveel openbaring is over genade, betekent ook dat er een toename is in duisternis.
Mm. Ja, dat is zo.
En een toename is in verderf. En een toename is in heel veel mensen die dus vastzitten. Maar wat is dan het antwoord?
Mm.
Genade, waarheid, genade.
Ja,
als ik jou goed begrijp.
Genade, waarheid, genade. En ik weet je, dat laatste heeft me enorm veel gedaan. Want ik kon nog wel genadig zijn en ik kon ook wel behoorlijk de waarheid even neerzetten. Maar daarna weer genadig zijn. En ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik dat heb mogen leren kennen, dat ook heb mogen toepassen. Dat genade altijd de overtreffende trap is. En dat genade slaat alles uit handen bij mensen die er een zootje van gemaakt hebben. En ik had het een tijdje geleden ook weer met een voorganger die gezondigd had. Ik heb het ook wel, geloof ik, in een van de boekjes geschreven. Huwelijk een stuk natuurlijk en noem maar op. En hij durfde me niet eens onder ogen te komen. Ik had een afspraak met hem gemaakt op een plek waar het veilig zou zijn. En hij kon. En dat was bij ons op het kantoor. En dat is allemaal glas. En voor is glas. En ik had op een zaterdag afspraak met hem gemaakt. En ik loop zo de trap naar beneden. Ik zie hem staan. Hij belde. Ik zag hem al zijn schouders naar beneden. En ik denk, oei, die is helemaal kapot. Helemaal stuk. En ik dacht, oké. Wilkin, geen oudste zoon theologie. Open armen theologie van Jezus. En ik deed de deur open. Ik noemde zijn naam. Het was nog wel voor coronatijd. Ik nam hem in mijn armen. Ik zei, wat ben ik blij dat je er bent. Ik zei, kom op, we gaan naar boven. En er ontspon zich een gesprek. En hij las de Bijbel niet meer. Hij had alles neergelegd. Hij bad niet meer. En huwelijkstuk en noem maar op. En zijn ogen naar beneden. En toen in één keer zei ik dat voor het eerst. Dus, en dan staat het daarna in een boek en wordt het een levenswijsheid. En ik knielde voor hem neer zo. Ik zei, mag geef me je handen. Kijk maar. En ik zei dit, hoe mooi wil je worden? En die vraag kon hij helemaal niet aan. En hij keek naar me en ik zei, joh, kijk maar, hoe mooi wil je worden? En toen brak hij, begon hij te huilen. Hij viel op zijn knieën, begon tot God te bidden. Had heel lang niet meer gebeden. Dus geen enkele veroordeling. Alleen maar, hoe mooi wil je worden? Mag ik je helpen mooi te worden? Nou, daarna werd het nog een heel proces. En ik geloof 2 maanden geleden kreeg ik een appje nog van hem. Nou, zo van, dank je wel, Wilkin. Ik heb er een zootje van gemaakt. Maar God is bezig alles te herstellen. En dan denk ik, jongens, genade heeft het laatste woord.
Fantastische woorden.
Ja, en ik zeg, Heer, help me zo als u te zijn hè, in deze wereld. En het is zoveel mooier om het op deze manier te doen. Hè?
Ja.
En de vrucht is zoveel groter.
Ja. Maar zoals een beter milieu begint alles bij jezelf.
Ja.
En dat gun ik jou ook. Dank je wel.
Ja, dank je wel.
Dit waren weer boeiende inzichten van David en Wilkin. Je reactie of gebedsverzoek is altijd welkom op info@cointel.nl. Volgende week staat er weer een verse podcast voor je klaar. Tot die tijd kun je David altijd volgen via onze socials en de Simply Jesus app. Gratis te downloaden in de App Store of Google Play.